Goedemorgen, fijn dat u hier verzameld bent in de kapel op ons recreatieterrein. Geweldig dat we weer met elkaar ons kunnen wijden aan een stukje studie van Gods woord. En vandaag hoop ik dat heel duidelijk naar voren komt het verschil tussen de gelijkenissen van het koninkrijk aan de ene kant, de verwachting die daarmee te maken heeft, en de verwachting van het lichaam van Christus, de gemeente, zeggen we dan heel afgekort. Voordat we beginnen, stel ik voor dat we met elkaar Gods aangezicht zoeken in gebed. Vader, op dit moment mogen we u danken dat we hier in alle vrijheid bezig mogen zijn met uw woord. We leven in de tijd van genade en dat betekent inderdaad dat we vrij zijn om die dingen te bestuderen en ook van de wereld de gelegenheid krijgen om daarmee bezig te zijn. En vader, we weten dat er tijden zijn geweest dat het heel anders was. We weten ook dat voordat het koninkrijk der hemel op aarde aanbreekt, er tijden zullen komen dat die vrijheid verdwenen is. We danken u, vader, dat we op dit moment in een vrij land mogen leven. We vergeten wel eens hoe groot goed het is om die vrijheid te bezitten. Vader, dank u wel dat we ons mogen verdiepen en op die manier mogen leren wat u bedoelt voor ons vandaag. En wat onze toekomst is, vader, want we hebben een unieke roeping. Een roeping waar de discipelen en degenen die in de richting van het koninkrijk der hemelen staan, waar die niets van wisten. Dank u wel dat u een man als Paulus geroepen heeft om ons dat bekend te maken en wil ons maar duidelijk maken wat u bedoelt vandaag voor ons en in de toekomst. Vader, dat bidden we u en wil ons zo nabij zijn in het moment van studie. En ons alles aanreiken wat we nodig hebben om te kunnen leven in deze wereld, vader. We danken u daarvoor in Christus Jezus' naam. Amen. Wij zijn aangekomen op bladzijde 5 van de werktekst. En daarboven staat de gelijkenissen van het koninkrijk en de gemeente die zijn lichaam is. En dan zegt de eerste regel uit de werktekst, die zegt iets wat we als tekst misschien heel goed kennen, uit ons hoofd kennen, maar waarvan de betekenis, waarvan we misschien niet helemaal meer goed voor ogen hebben wat het nou precies betekent. Laten we er naar kijken. Er staat, want wij zijn burgers van een rijk in de hemelen, waaruit wij ook de Heere Jezus Christus als verlosser verwachten. Filippenzen 3, vers 20. Nou, wat staat daar nou eigenlijk? In de eerste plaats dat wij iets verwachten. Nee, wij verwachten iemand. Wij verwachten niet iets, maar wij verwachten iemand. En dat verwachten, dat is niet zomaar van, nou ja, het gaat wel een keer gebeuren. Maar het Griekse woord wat daar staat, dat geeft aan dat we er gespannen naar uitzien. Hetzelfde woord vind je ook in Romeinen 8 terug. We verwachten het. We zien er gespannen naar uit. Het is niet zomaar van, oh ja, het zal wel een keertje gaan gebeuren. We verwachten wel dat dat een keertje komen gaat. Nee, het is iets waar we echt naar uitzien. Een actieve houding bij gelovigen. Nou, dan is deze uitspraak van Paulus gelijk iets waar je een vraagteken voor je eigen leven bij kan zetten. Want is het nou zo dat ik met diezelfde spanning als Paulus uitzie naar die persoon, naar mijn Heer, mijn Kurios, naar Christus Jezus. En is het nou zo, wat hij daar zegt, dat dat realiteit is in mijn leven vandaag, hier met twee voetjes, staand in de modder van het leven van alle dag, zou je kunnen zeggen. Wij zijn hier op aarde. We zien eruit naar de Heer, die we tegemoet mogen gaan in de lucht. En dat betekent dat we hier op aarde eigenlijk op vreemde bodem staan. Je zou kunnen zeggen, wij zijn hier vreemdelingen. En een ander woord daarvoor, hè, wat vandaag de dag erg in het nieuws is, wij zijn hier eigenlijk allochtonen. En dat is precies wat dat woord wil zeggen. Want wat zegt dat woord? Het is een Grieks woord. Allo, allos, betekent vreemd of anders, ander. En chtonos, dat is de bodem. We staan op vreemde bodem, zou je kunnen zeggen. We staan niet op bodem die van ons is, of voor ons bestemd is, of waar wij thuis horen, die ons vaderland vormt, maar we staan eigenlijk op bodem waar we vreemdelingen zijn. Allochtonen. En nou is de vraag, hoe lang worden wij hier nog verdragen? want allochtonen zijn niet overal welkom. En als ze zich gedragen op een manier die de autochtonen niet aanstaat, dan heb je grote kans dat de autochtonen zeggen, weg jullie. En we leven in een tijd dat we langzamerhand gaan zien dat wij, ja, niet meer zo welkom zijn op deze aarde. Al enige tijd wordt er zelfs in wetten aangesleuteld om ervoor te zorgen dat we straks misschien niet meer vrijuit kunnen zeggen wat Gods woord zegt. Want het woord van God hoort bij die allochtonen. En die allochtonen die willen we eigenlijk helemaal niet. Dat is een vreemde gedachte, Gods woord, voor mensen die hier aards gezind zijn. En als je gaat zeggen wat het woord van God zegt, dan heb je grote kans. In Canada is pas een wet aangenomen die wil zeggen, alles wat tegen gelijke behandeling ingaat, wij hebben ook zo'n wet, wet gelijke behandeling, alles wat tegen exact gelijke behandeling ingaat, ja, nou, dat wekt haat. En je zou wel eens kunnen zeggen dat dat haatliteratuur is. En in Canada is een wet aangenomen die haatliteratuur verbiedt. Nou, het wacht is op het moment dat de schrift wellicht tot haatliteratuur verklaard gaat worden. Omdat God wel onderscheid maakt tussen gedrag van bepaalde mensen. De schrift zegt ook dat God niet de goddeloze haat, maar hij haat het goddeloos handelen van mensen. En Romeinen 1, daar kun je heel duidelijk lezen waar, wat er dan aan de orde is. Het zou eens kunnen dat wij dan tot ongewenst vreemdeling worden verklaard. En nog is die tijd niet aangebroken, want in Nederland geeft de rechter nog altijd voorrang aan de vrijheid van godsdienst boven de wet gelijke behandeling. De vraag is tot hoe lang. Ik heb het idee dat op het moment dat wij de Heer tegemoet zijn gegaan in de lucht, die tijd voorbij is. Het zou wel kunnen dat die tijd al eerder voorbij is. En dat wij wat van de druk mee gaan maken die straks de hele wereld zal meemaken. Waarin de vrijheid om te beleiden wat je gelooft, de schrift, niet meer aanwezig is. We hebben geen garantie dat die vrijheid blijft bestaan. En we mogen er wel eens bij stilstaan. Want we zijn zo gewend dat we die vrijheid wel bezitten, dat we eigenlijk niet meer doorhebben wat een voorrecht het is. En zoals we van de week tegen elkaar zeiden, wat is toch een voorrecht om bij dat groepje mensen in Rotterdam, in Nederland te horen, die elkaar zomaar kunnen ontmoeten op zondag. Zomaar hier in dit centrum aanwezig zijn om te studeren in alle vrijheid. Laten we beseffen dat dat een groot goed, een groot voorrecht is. En dat het niet vanzelfsprekend is. Het is een stuk genade die we van God hebben gekregen, die ons niet beloofd is. Maar die we op dit moment wel bezitten. Een reden tot dankbaarheid zou ik zeggen. Het kan zomaar zijn dat van vandaag op morgen dat afgelopen is. En daarom zou ik zeggen, laten we daar gebruik van maken. En laten we beseffen wat in ons leven belangrijk is. Je kunt natuurlijk heel veel dingen kiezen. En ik wil nergens iets verkeerds van zeggen. Maar als je, ik noem maar iets, voorrang geeft aan je sport. Er zitten hier geloof ik niet zoveel mensen die aan sport doen, dus ik kan dat wel zeggen. En denkt van, nou, die Bijbelstudie die komt nog wel een keer. Dan zou je wel eens kunnen vergissen. Want wie zegt dat wij morgen nog vrij zijn om in Gods woord te studeren? In Rome had je die vrijheid niet. Paulus zat echt gevangen hoor. En dat was om het woord van Christus. Om het evangelie van het kruis van Christus. Daar zat hij voor gevangen. Wie zegt dat wij die vrijheid altijd zullen houden? Laten we maximaal de tijd uitkopen. En dan denk ik aan zulke dingen. Hè? Studeer in Gods woord. Zolang het dag is. Maar ja, de nacht is vergevorderd, zegt Paulus. Dus wie weet hoe donker het nog wordt. Wij verwachten een redder. De redder, onze Heer Jezus Christus. He, uit de hemelen. En dan zullen we hem ook tegemoet gaan. En dan komen we eindelijk op met twee voeten. Ja, voeten, ik weet het niet. Maar dan komen we eindelijk in het gebied waar we thuis horen. Waar we autochtoon zijn. Namelijk te midden van de hemelingen. Dat is onze plek. En wij denken soms dat wij daar allochtoon zijn. En dat we hier op aarde autochtoon zijn. Dat is een beetje de vergissing die we als mens wel eens maken. En dan graven we ons in. In aardse loopgraven van carrière, van bezit, van rijkdom, van welvaart. En dan denken we, nou, we hebben het voor elkaar, we zijn op ons autochtone gebied. Maar denk erom, we zijn echt allochtoon hier. Nou, dan heb je al een hele Bijbelstudie te pakken voordat we ook maar twee regels gelezen hebben, zou je kunnen zeggen. Maar sta er eens bij stil. Want die regels staan er niet zomaar. in Gods woord. Dat zijn hele dingen die heel veel zeggen. We gaan aan de werktekst beginnen. Er staat boven de lijn van het koninkrijk. En dan moet u gelijk denken, welk koninkrijk? Oh, het koninkrijk der hemelen. Dus het gaat hier nu van de lijn van het koninkrijk der hemelen. En die van de gemeente die het lichaam van Christus is. Dus die twee lijnen worden nu naast elkaar gezet. Om te kijken, hebben die iets met elkaar te maken? Kun je die gelijkstellen? Of mag je die juist absoluut niet naast elkaar zetten om zomaar van het een naar het ander te springen? En u zit al wat langer in de gemeente, u begrijpt natuurlijk dat dat laatste aan de orde is. Je kunt niet zomaar de zaken uit het evangelie, van Matthäus bijvoorbeeld, waar we mee bezig zijn geweest, kun je niet zomaar beetpakken en op ons toepassen. Op dat moment doe je alsof voor jou als allochtoon de wetten van de autochtonen gelden. Nou, dat is niet zo. Ons burgerschap is ergens anders. We hebben een paspoort waarin staat, koninkrijk van de zoon zijner liefde, koninkrijk God zou je kunnen zeggen, en verzoekt, dat staat dan zo mooi in je eigen paspoort als Nederlander, Hare Majesteit verzoekt aan elke vreemde mogendheid onbelemmerde toegang te verschaffen aan, enzovoort. Nou, dat paspoort dragen wij, maar dan van God op deze aarde. En we krijgen nog steeds onbelemmerde toegang overal. En medewerking van die andere autoriteiten om in vrijheid onze gang te kunnen gaan. Maar de wetten van deze aarde en van het koninkrijk wat straks hier gaat komen, zijn niet op ons van toepassing. We houden ons keurig aan de wetten, want anders zijn we pas echt ongewenst vreemdeling. We gehoorzamen de overheid, dat zegt Paulus ook heel duidelijk. En dan hoeven we niet bang te zijn, want die is ons ten goede. Maar denk erom, we zijn nog steeds allochtoon. De werktekst. In vele kerken en gemeenten maakt men de fout dat men alle woorden van de schrift op zichzelf toepast, zonder zich te bekommeren om het adres waaraan een boodschap gericht is. Nou ja, fout vind ik wel een groot woord hoor. De fout. Maar laten we eerlijk zijn, deden we zelf vroeger ook, totdat God ons de ogen ervoor opende. Dus als God jou niet laat zien hoe het zit, dan kan je studeren tot je een ons weegt, maar dan kom je er nooit achter. Laten we blij zijn voor de genade die God ons gegeven heeft, dat we niet de post van de buren op onszelf toepassen. Maakt het gisteren weer mee. Een brief aan een vorige bewoner van het huis waar ik nu in woon. Nou, ik woon er al aardig wat jaartjes. En nog steeds zijn er instellingen die die brief naar het verkeerde adres sturen. Ja, dan kan ik die brief wel openmaken, maar het gaat me echt niet aan. Dus, ik zal hem wel terugsturen naar de instelling waar hij vandaan komt, met het berichtje van adressant. Dat ben ik niet. Stuurt u hem alstublieft naar degene die het aangaat. En het gaat mij niet aan wat daarin staat. Ik mag het zelfs niet eens openen, want die brief is niet aan mij gericht. En toch doen wij als gemeentes alsof alles wat in de Bijbel staat aan ons gericht is. Ik heb hier een boekje bij me, dat heet het Gebed van Jabes. Nou, oprechte broeders, het gaat bij honderdduizenden over de toonbank. Het is een gebed, ik zal het u voorlezen. Zelfs een apart kaartje erbij, op creditcardformaat. Makkelijk in je portemonnee, kun je het overal bidden. Als je het vergeten mocht, pak je het kaartje en dan lees je een gebed uit 1 Kronieken 4 vers 10. Nou, ik zie u allemaal kijken, u weet natuurlijk onmiddellijk wat er staat. Nee dus, 1 Kronieken 4 vers 10. Nou, dat betekent, ik moet het dus in mijn portemonnee steken, ik moet het me aantrekken en ik moet het dagelijks bidden. Dat zegt althans de schrijver van dit boekje. En wat zegt hij dan? Daar bidt Jabes, een man uit de richterentijd, heeft dus met het volk Israël te maken, en God die het land geeft aan dat volk, en daar bidt Jabes in die tijd, wil mij toch overvloedig zegenen. Want dat had God beloofd, ik zal u overvloedig zegenen. En mijn gebied vergroten. Richterentijd, ze moeten het land veroveren. En God had gezegd, Jozua, overal waar jij je voet zet, dat stuk geef ik je. Laat uw hand met mij zijn. Weer van mij het kwade. Zodat mij geen smart treft. En God schonk wat hij hem gevraagd had. En de schrijver van dit boekje wil mij, klinkt zo onaardig. Hij wil mij wijs maken. Maar hij wil mij vertellen dat ik dit gebed dagelijks moet bidden. En dat God dan mijn gebied zal vergroten. Dat hij me dan overvloedig zal zegenen en smart van mij weren. Dat wil mijn buurman ook. Maar dat geeft niks. We staan samen in dezelfde richting, zegt de schrijver. Dus met elkaar kunnen we dan het evangelie over de wereld verspreiden. Daar komt het op neer. Maar dit gebed is... staat voor de, bij de literatuur van de buurman. Kronieken. Het is niet aan mij gericht. Het gaat ook niet over mij. Het gaat over het volk Israël. Het veroveren van het land. Wat God ze geboden had. En als ze zouden doen wat hij zei, dan zou hij ze zegenen. Hun gebied vergroten. Overvloedig zegenen. En ze laten leven in een land vloeiende van melk en honing, toch? Maar die belofte is niet van mij. Ik woon niet in Israël. En ik heb niet de belofte dat mijn nageslacht zelfs straks een koninklijk priesterschap zal zijn. Maar we doen alsof dat wel zo is. En hetzelfde geldt natuurlijk voor die gelijkenissen. Nou, daar komen we zo op. Maar dit soort gedachtes vind je terug in... Nou, als je boekenkast pakt en de christelijke literatuur eruit vist, dan denk ik dat het heel moeilijk te vinden is een boek waar dit soort gedachtes niet in voorkomt. Dat iedereen, bewust of onbewust, bezig is met zich iets toe te eigenen wat niet ons aangaat. Maar wat voor de buren is, voor Israël is, die verwachting is. En dat is eigenlijk heel ernstig. Want hoe goed de broeder het ook bedoelt, het zet mij op de verkeerde, met het verkeerde been zou je kunnen zeggen, op het verkeerde been. Dat is de uitdrukking. Zet me op het verkeerde been. Want ik ga iets verwachten wat God niet aan mij waar zal maken. Het hoort bij het Koninkrijk der Hemelen. En bij de verwachting die de Jood daarin heeft, dat hij een koninklijk priesterschap zal zijn, een heilige natie, goden ten eigendom enzovoorts. 1 Petrus, kunt u dat zomaar lezen. En ik kan me dat wel toe-eigenen, maar het is toch echt niet waar. En God maakt het niet waar in mijn leven. En als hier staat dat hij smart van mij zal weren, dan denk ik dat het ook niet waar is voor mij vandaag. Want de Heer zorgt er helemaal niet voor dat ons geen smart overkomt, geen verdriet, geen lijden. Paulus zegt heel wat anders. Die zegt volhard in het lijden. Volhard. Eronder blijven staan. En loop er niet voor weg. En geef niet God de schuld en wees niet boos op God als je lijden overkomt. Maar besef dat dat lijden in dienst staat van iets wat in de toekomst plaats gaat vinden. Namelijk, als wij delen in zijn lijden, nu, vandaag, hier op aarde, dan is dat om ook te delen in zijn heerlijkheid, in zijn verheerlijking. Straks in de toekomst, als hij komt en we hem tegemoet gaan, dan wordt een heerlijkheid aan ons geopenbaard, aan ons lichaam. Waar we geen benul van hebben. Geen benul. En daarom vinden we het ook zo moeilijk om daarnaar uit te zien. Ja, we kennen het wel als het woord heerlijkheid, maar we hebben gewoon geen benul van wat het precies inhoudt. Ik vergelijk dat wel eens met, als je nou aan een kind op de, ja, kleuterschool bestaat niet meer, maar op de basisschool vraagt van, wat wil jij worden? Nou, voor mij was dat piloot. Ik wilde piloot worden. Dat was een toppunt van zaligheid, volgens mij. Piloot worden. Daar door de wolken zweven in een grote straaljager met enorme snelheid. De aarde onder en achter je laten. Piloot, geweldig. Daar had ik dromen bij. Maar wat betekent dat dan, piloot? Als je dat aan dat kind vraagt. Ja, vliegen. En verder komt hij niet. Lekker vliegen. Maar alles wat eraan vooraf gaat, de training, het lijden, het rondjes in de centrifuge, hè, zoals een ruimtevaarder of zo. En dat die G-krachten leren te weerstaan. Dat stuk lijden wat er ook bij hoorde, daar had geen idee van dat kind. Laat staan dat hij echt weet wat piloot zijn inhield. Nou, zo'n soort beeld stel ik me maar voor dat wij als mensen van vlees en bloed op dit moment hebben van heerlijkheid. Nou, geen idee. We denken dat het dan het toppunt van zaligheid is, maar wat het inhoudt weten we niet. En wat de training inhoudt, ja, die training, die willen we niet soms. Het lijden, dat willen we van ons afhouden. Maar dat hoort erbij, als voorbereiding op. En die heerlijkheid, die, ik weet maar één ding. Het zal mijn stoutste dromen verre overtreffen. En veel meer weet ik er niet van, eerlijk gezegd. ik kan naar de Heer kijken en denken van nou, hij openbaarde zich een heel klein stukje aan Paulus op de weg naar Damascus. En dat was zo'n onvoorstelbaar licht. Maar ik heb het niet gezien. Ik zou het ook niet kunnen zien op dit moment. Het moet iets onvoorstelbaars zijn. Ja, wat hier om me heen is, dat kan ik tenminste zien. Hè, dus dat ik lol kan maken in Six Flags en een grote looping kan draaien, dat voel ik direct. Dus dat is vermaak. Hè, daar heb ik wat aan. Nee, maar er komt iets waar we nog geen idee van hebben. En waar we maar slechts een vaag vermoeden van hebben wat het worden gaat. Het kost wel voorbereiding. Het kost wel een stukje strijd, verdriet, lijden. Dat brengt het met zich mee, het aardse leven. En staan in de lijn van het evangelie brengt soms ook een stuk lijden mee. Met de nek aangekeken worden door je vrienden. Nou, op school is dat een van de ergste dingen. Je wil bij de groep horen. En als ze dan... ik kreeg vroeger wel eens naar mijn hoofd. Oh, daar hebben die Jehovah weer. Ze wisten toch het verschil niet, dus... Ja, een stukje lijden is maar heel klein. Maar dat lijden kan veel groter zijn. Het kan ook lichamelijk zijn. Het kan een stuk geestelijk lijden zijn wat je met je mee moet dragen. Allemaal zaken die we, als je nou het verkeerde envelop openmaakt, die God dan van je wegneemt. Maar dat is niet de belofte die we hebben. Zo praktisch is het, hè? Die twee lijnen door elkaar gooien, dat brengt niet een stuk zegen, maar het brengt verwarring. En het brengt teleurstelling in God. Want hij doet niet wat ik had gedacht. Ik heb het toch gelezen in de Bijbel, het staat er toch. En nou doe ik het en nou doet hij het niet. Waarom? Waarom overkomt me dit? En dan krijg je teleurgestelde gelovigen die zich van het geloof afkeren. En zeggen, die God, die hoef ik niet. Terwijl als we gewoon lezen wat voor ons is, en de brief voor de buren netjes bij hun laten liggen, dan ontdek je dat we mogen leven vanuit een opstandingskracht, waar Paulus het over heeft. Opstandingskracht, de kracht die de Heer uit het graf deed opstaan. En dat is iets totaal anders. Terug naar de tekst. Er is dus in vele kerken en gemeenten geen onderscheid. Men leest de post van de buur. Door zo de schrift te lezen ontneemt men zichzelf het zicht op de waarheden die in Paulus' brieven onthuld zijn. Helaas hebben maar weinig gelovigen geleerd het woord van de waarheid recht te snijden. Goede indeling te maken. Goede postcode aan het goede adres. Dat blijkt wel uit het feit dat men steeds probeert de lijn die voor het koninkrijk der hemelen geldt, te koppelen aan de lijn die voor de gemeente geldt, die het lichaam van Christus is. En daarmee schuift men een unieke verwachting die een lid van de uitgeroepen gemeente op grond van zijn roeping mag hebben, volledig naar de achtergrond. En dat is wat. Dat is wat. Want het is niet alleen dat die unieke verwachting dat we de Heer tegemoet gaan in de lucht naar de achtergrond gaat. Maar, omdat dat niet klopt met wat men bij de post van de buren leest, probeert men die unieke verwachting gewoon weg te exegetiseren, weg uit te leggen. En dan krijg je allerlei uitleg en vreemde constructies, ja, waardoor die verwachting alleen maar vaag wordt. Beste voorbeeld is het feit dat wij de Heer tegemoet gaan in de lucht. Leest Paulus, klaar als een klontje. Maar dan leest men in een brief van de buren, en leest u maar met mij mee, bijvoorbeeld in Judas, kortste brief, dus voor de openbaring. Oh, moet ik even de goede tekst zoeken. Als ik het goed heb, als ik het kan vinden in mijn voorbereiding. Judas 14. Judas heeft maar één hoofdstuk, dus het 14e vers. Daar staat dan: ook over hen heeft Henoch, de zevende van Adam af, geprofeteerd, zeggende: zie, de Heere is gekomen met zijn heilige tienduizenden, om over alle de vierschaar te spannen en alle goddelozen te straffen voor al hun goddeloze werken die ze goddeloos bedreven hebben, en voor al de harde taal die de goddeloze zondaars tegen hem gesproken hebben. Dan zegt men dus, de Heer komt met zijn heilige tienduizenden. Dus als die komt, dan komt hij op aarde, want dat heeft men wel gelezen. Hij zat zijn voet op de Olijfberg. En dat is dan met heilige tienduizenden. Oh, dat zijn dan zeker met degene die eerst, hè, volgens Paulus, de lucht in zijn gegaan. Hem tegemoet in de lucht. En die komen dan met een haarspelbocht weer terug. Als heilige tienduizenden. om op die aarde te richten. Wacht nou even. Het is voor de buren. Judas, dienstknecht van Jezus Christus en broeder van Jacobus. Enzovoort. Voor Israël bedoeld. De Heer gaat komen met zijn heiligen. Maar dat is wat anders dan dat wij hem tegemoet gaan in de lucht. Dat is een komst. Als hij zijn voet op de aarde zal zetten. Enzovoorts. Maar dat kan je niet aan elkaar koppelen. Want dan krijg je verwarring. Dan is onze verwachting niet meer hemels, maar toch aards. En dan gaan we niet hem tegemoet in de lucht. Maar dan blijken we toch in het koninkrijk van de hemel op aarde te zitten. Dat kan niet. Dat kan niet. Je kunt het niet door elkaar gooien. Dat is een onmogelijke zaak. En dat moeten we ook niet doen. We moeten scherp lezen. We moeten uit elkaar houden wat uit elkaar hoort. En wij hebben een unieke verwachting. Er is er maar één die die verwachting vertelt. En dat is Paulus. En dat kan je irritant vinden. Weer die Paulus. Je kan er tegen schoppen. Er staat toch nog meer in de Bijbel. En de hele schrift is toch ons ten voorbeeld? Ja. Ten voorbeeld. Tot op zekere hoogte. Want die verwachting is absoluut verschillend. En die kun je niet met elkaar vergelijken. En daarom kun je niet alles zomaar klakloos op jezelf toepassen. Want dan doe je iets verschrikkelijks. Je zorgt voor verwarring. En dat is precies wat Gods tegenstander wil. Verwarring. Hetzelfde gebeurt als je het Onze Vader bidt. Sommige gemeentes, iedere zondag. Onze Vader die in de hemelen zijt, enzovoorts. Je bent bezig met een gebed wat de Heer aan zijn discipelen geeft. Nadat hij net heeft laten zien, het gaat niet om veel woorden. Zoals de fariseeën, het gaat niet om de hoeken van de straten te staan en aan jezelf te laten zien wat je bent. Maar als je nou bidt, bid dan uw koninkrijk komen. Welk koninkrijk? Nou, het koninkrijk van de hemelen op aarde. En daarmee hebben daar in dat verband staan alle andere woorden van dat gebed. En dat koninkrijk, dat weten we inmiddels, dat kondigde de Heer aan tot een zeker moment. En toen ging hij in gelijkenissen zeggen. Maar het wordt niet nu oogsttijd. Dat duurt nog een tijdje. Ik ben bezig met zaaien. Dan moet er groei komen. En daarna pas de oogsttijd. En dat is in de tijd van de openbaring. Het is ook reuze interessant om heel veel dikke boeken te lezen over de tijd van de openbaring. Ja, dat is prima. Maar realiseer je wel dat het literatuur voor de buren is. Hè? Dus hoe mooi die serie ook zal zijn. Die over bazuin gaat. Laatste bazuin enzovoort. Wacht even, dat is een andere bazuin dan die wij verwachten hoor. Denk erom. En lees ze maar lekker, hartstikke goed, prima, maar realiseer je. Ik zit te lezen eigenlijk in fictie die is gebaseerd op De Post voor de Buren. Terug naar bladzij 5 van de werktekst, tweede alinea waar staat: voor ons zijn de gelijkenissen van het koninkrijk slechts interessant voor zover het de onderlinge tegenstellingen aangaat. Dus de gelijkenissen van het koninkrijk, de hemelen, tegenover zeg maar de verwachting en dat wat voor ons realiteit is in het lichaam van Christus. En dat leert ons te onderscheiden hoe God zijn weg gaat met Israël, het richt en lief heeft. En aan de andere kant, hoe God ons leidt. Die behoren tot de gemeente die het lichaam van Christus is. Ons lief heeft. Ons rechtvaardigt. Met een T. En genade geschonken heeft. En ons naar rijpheid voert. Nou gaat het me niet om die T hoor. Dat is maar taal. Maar als je even naar de inhoud kijkt. Daar wordt wat gezegd. God heeft ons lief. Ik reed net in mijn auto op weg hierheen. En dan zie je. Dat wijdse landschap om je heen. Die enorme wolkenpartijen. De zon die tussendoor schijnt. Het groen. En denk je, onvoorstelbaar. Is die wereld toch eigenlijk groot, hè? Voor een klein mensje als ik. En dan denk ik, voor God is het maar een heel klein speldenknopje in het heelal. Onvoorstelbaar. En de God, de schepper van hemel en aarde, die heeft ons lief. Dat krijg je gewoon niet bij. Dan ineens, dan zie je die grootsheid van zijn ja, wezen tegenover dat kleine nietige mensje dat ik ben. En dan kan je er eigenlijk niet bij dat hij ons lief heeft. Dat is iets geweldigs. Ons rechtvaardigt. Zijn eigen gerechtigheid aan ons toerekent. Zomaar. Om niet. Genade. Vrije gunst. hebben niet verdiend. Hij schenkt ons genade en hij brengt ons naar rijpheid. Wat is dat, rijpheid? Ja, ander woord voor rijpheid. Precies, volwassenheid. Nou, als mens kan je dat wel voorstellen. Je begint als kind, dan word je later volwassen. Nou ja, dat begint met lichamelijk. En dan mag je hopen dat het geestelijk ook ooit nog eens ergens terechtkomt met je, hè? In geestelijke volwassenheid. Maar wat betekent dat nou, rijpheid, volwassenheid? Ik heb erover nagedacht. Ik denk dat dat te maken heeft met... God geeft ons een mate van geestelijke kennis. Van kennis van zijn woord, kennis van de schrift. Van geestelijk onderscheidingsvermogen. Hè, die maakt dat we kunnen onderscheiden wat onderscheiden moet worden. Die maakt dat we beseffen wat Paulus aan ons vertelt. En wat te maken heeft met de lijn van Israël. Hij geeft ons onderscheidingsvermogen. En dat betekent als ik met twee voeten in de wereld van vandaag sta. En mensen zeggen iets tegen me. Dat ik vanuit mijn geestelijke achtergrond. Vanuit dat wat ik heb geleerd uit de schrift. Jarenlang misschien. Hè, wat de Heer er bij mij. Ja, dat klinkt oneerbiedig. Maar bij mij heeft ingepompt, wou ik zeggen. Ingebracht. En waar, vanuit het kader waarin ik heb leren denken, doordat de schrift me duidelijk is geworden, leer ik onderscheiden. Hé, dit is van God. Hé, wat ze daar nou zeggen. Ja, maar wacht even, dat klopt niet met wat er staat. En wat die mensen doen, ook al lijken het broeders, maar de schrift zegt dat ik zo niet kan handelen met mijn naaste, dat ik dat niet kan doen. Dat komt niet voort uit Gods geest. En ik leer onderscheiden in het dagelijks leven, in dat wat er om mij heen gebeurt, wat klopt met Gods woord en wat er tegenin gaat. Dat is geestelijke rijpheid. Rijpheid dat je leert zien, dit is van God. Dit klopt met zijn woord. Hier kan ik in meegaan. En dat je leert zien, en dat gaat tegen Gods woord in. Misschien een subtiel afwijkingje in het begin, maar het komt terecht waar ik niet wezen wil, namelijk... kilometers, mijlenver bij Gods woord vandaan. En dat kan God niet zegenen. Dat kan niet de bedoeling zijn. Het kan niet zijn. Dat, want als hij in zijn woord zegt zus, dan betekent dat wat ik niet kan doen, zo. Precies er tegenin. Ik denk dat dat met geestelijke rijpheid te maken heeft. Dat dat niet met leeftijd te maken heeft. Ook niet met kennis. Maar met het kunnen toepassen van de kennis die je van God gekregen hebt op het moment dat het nodig is. Dat is geestelijke rijpheid. Toepassen van zijn woord op het moment dat het nodig is. En dat onderscheid weten te maken. Daarom is het goed de tegenstellingen, de contrasten tussen de gelijkenissen van het Koninkrijk der Hemelen en wat Paulus ons mocht openbaren onder de loep te nemen. Een levend portret van het woord. We mogen God dankbaar zijn dat we niet tot de menigte behoren die het woord wel hoort, maar niet begrijpt. En dan moet je denken aan de gelijkenis, hè? Het zaad dat gezaaid werd, viel op rotsachtige bodem enzovoorts. Maar ook, wat ons betreft, zijn er natuurlijk heel veel mensen die het evangelie horen, het evangelie van de genade Gods, maar het toch niet begrijpen. Wij baseren ons op de belofte dat de Heer ons in alles inzicht zal geven. En die tekst moet u nalezen. Want daar staat, het is dat het de Heer is die inzicht geeft. Hè? In wat Paulus zegt. Hij geeft je dat inzicht. Dat heeft weer met die geestelijke rijpheid te maken. Wij zijn niet bang om te moeten lijden. Zijn wij niet bang om te moeten lijden? Ik heb er even een vraagteken bij gezet. Want natuurlijk zijn wij geen liefhebbers van alles wat met lijden en verdriet en pijn te maken heeft. Het zit in de menselijke natuur dat je dat probeert van je af te houden. Maar we zijn toch niet in die zin bang om te moeten lijden, dat we het geen idee hebben waar dat lijden vandaan komt. Dat we moeten bidden dat de Heer ons de Heer dus alle smart van ons zal weren. Want dat is niet voor onze tijd en hier en nu voor de gemeente. Er is lijden. En dat overkomt iedereen. Geen mens gaat zonder een stuk lijden door dit leven heen. En bij de een zie je lijden waarvan je denkt, nou, onbegrijpelijk dat hij dat nog kan dragen. En dat hij blijkbaar de kracht van de Heer ontvangt om daaronder te blijven staan. Maar lijden heeft te maken met wat de Heer daarover zegt. Hè, daaronder blijven staan, volharden. We zijn niet bang om te moeten lijden. En waar heeft dat dan mee te maken? Nou, laten we even een tekst opzoeken, Romeinen 8. Ik heb hem u al genoemd, maar ik wil het toch u laten zien ook in de schrift. Romeinen 8. En ik lees u een kort vers, enkele versen. Maar eigenlijk zou je daar omheen moeten lezen. En vooral als het lijden je treft, dan moet je verder lezen dan die twee versen die we nu doen. Ik wil beginnen bij vers 17, ik lees ook vers 18. Maar als je nou te maken hebt met lijden in je leven, moet je eens doorlezen wat erachter staat. Laten we lezen vers 17, Romeinen 8. Er staat, zijn we nu kinderen, dan zijn we ook erfgenamen. Erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. Immers, indien wij delen in zijn lijden, is dat om ook te delen in zijn verheerlijking. Dat is wat daarachter aankomt. Het blijft niet steken in het lijden, er komt verheerlijking. En dan gaat vers 18 verder, want ik ben er zeker van, ik reken ermee. Zo zeker is het voor Paulus, hij rekent ermee. Dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt, niet waard is, de heerlijkheid die op het punt staat over ons geopenbaard te worden. Het staat op het punt. Als je dan denkt aan mensen in de gemeente die lijden, die ernstig lijden, dan zei broeder Gorter gisteren of eergisteren dat dat lijden niet zonder begrenzing is. En dat God daar een grens aan gesteld heeft. En dan bid je voor een zuster of een broeder die ernstig lichamelijk lijdt. Of hij of zij de genade mag vinden. Die, of de Heer die genade wil bewijzen. Dat het niet zonder grens is. Maar dat er een grens aan komt. En dan ben je, ondanks het verdriet, als iemand overlijdt, ben je soms dankbaar dat nu het lijden voorbij is. En dan ook voor goed voorbij is. Want de volgende keer dat zij haar ogen open doet, is dat in heerlijkheid. In heerlijkheid. Bij de bazuin die klinkt en de doden opgewekt worden, in heerlijkheid. Hem tegemoet in de lucht. Dat lijden is niet zonder begrenzing. En het is ook niet zonder doel. Je zou kunnen zeggen, hoe zouden wij de heerlijkheid kunnen waarderen als we niet ook een stukje lijden hadden meegemaakt? Dat is een menselijke gedachte, maar wel een gedachte die waar de schrift achter zit, want heerlijkheid wordt altijd voorafgegaan door lijden in de schrift. Zo ging het bij de Heer. Hij kwam in vernedering, hij vernederde zichzelf, hij onderging zelfs de dood van een crimineel, de vloekdood van het kruis. Eerst kwam het lijden en daarna pas de verheerlijking. En zo zal het dus ook bij ons gaan. Wij zijn niet bang om te moeten lijden, staat er dan zo simpel. Wij weten immers dat het lijden in genade is ingebed en tot onze innerlijke toerusting dient. Het heeft een doel. Wij worden erdoor toegerust voor een toekomst waarvan we nog geen flauw benul hebben. Of nog maar een heel klein beetje geproefd hebben. Een enig idee hebben misschien. We zijn ertoe gesteld in zijn lijden te delen. Maar daar blijft het niet bij. We hebben net gelezen dat dat is om ook te delen in zijn verheerlijking. Het is een geschenk van God. En dat is toch wel een groot woord. Hè? Want een geschenk is iets wat waardevol is. Iets wat je ontvangt. En dat iemand aan je geeft en waar je over het algemeen blij mee bent. Maar kan je nou blij zijn met lijden in je leven? Nou, Paulus zegt, verblijdt u te alle tijden. Dat is moeilijk. En je kunt je van tevoren niet voorstellen dat dat ooit zo zou zijn. Op het moment dat er lijden is, heb je het daar misschien ontzettend moeilijk mee. Maar dat lijden is begrensd. En leidt je tot waardering van de heerlijkheid die daarna komt. En daarom denk ik dat het waar is wat Gods woord zegt. He? We delen in het lijden van Christus om ook te delen in zijn verheerlijking. Het is een geschenk. En dan moest ik denken, hoe kan ik dat nou weer in een beeldvorm gieten? En toen moest ik denken aan een groot beeldhouwer. Er was een groot beeldhouder in de middeleeuwen en die heeft een beeld van David gemaakt. De David. Is dat van Michelangelo? Michelangelo, goed. Nou, dan weet ik dat ook weer. De David. Dat is een stuk steen, was dat. Een stuk marmer. Zonder vorm, zonder dat het nou bijzonder mooi was. Maar in de handen van die beeldhouwer is dat beeld eruit tevoorschijn gekomen. Het zat in dat blok marmer, dat vormeloze stuk steen, wat door niemand gewaardeerd werd. Maar dat is geworden tot iets waar je vol bewondering naar kan kijken en denken van, onvoorstelbaar dat iemand de gave heeft om uit zo'n blok, ik denk marmer of graniet, weet ik veel wat het is, om daar dat beeld van te maken. En daar gaan heel wat beitelslagen aan vooraf, voordat dat beeld is ontstaan. En ik stel me zo voor dat het lijden wat ons overkomt te maken heeft met Gods beitelslagen die in ons leven nodig zijn om dat geweldige beeld eruit te krijgen, beelddrager Gods te zijn. Ook maar weer even een beeld wat vast alweer ergens tekort schiet, maar zou daar het lijden mee te maken hebben? Ik denk het wel. Ik denk het wel. Voordat die verheerlijking aan ons duidelijk kan zijn, voordat we iets zijn wat God van ons gemaakt heeft, onvoorstelbaar als je alleen dat blok steen ziet. Maar daar zijn heel wat beitelslagen voor nodig. En zo weet God precies. Hij doet dat niet zomaar in de blinde, maar wat in mijn leven noodzakelijk is aan een stukje verdriet, lijden, pijn, nu, om in de toekomst dat geweldige eruit te krijgen. En dan kan me dat ook een stukje troost bieden, want dan weet ik, het is niet zomaar, maar het is God die dat in mijn leven toestaat. Job, toch onvoorstelbaar dat je alles in de wereld hebt, alles kwijtraakt en je moet zitten schrappen met een potscherf omdat je het anders niet uithoudt van de jeuk, van de pijn, van de zweren op je lichaam. En God geeft hem een stuk heerlijkheid, aardse heerlijkheid, oké, terug, die uitgaat boven alles wat hij daarvoor had gehad. En daar wij weten, ons wacht een stuk hemelse heerlijkheid, wat daar nog weer ver boven uitgaat. Zo probeer ik dat dan voor mezelf in wat beelden te vatten, en ik hoop dat u daar ook wat mee kunt. Dat lijden is een geschenk van God, staat er dan. Want aan u is de genade verleend, voor Christus niet alleen in hem te geloven, maar ook voor hem te lijden. En dat moet zijn Filippenzen 1, vers 29 en 30. Daarom mogen we ons verblijden om het lijden dat we ervaren zonder daarin onder te gaan. En dan moet u eens denken, als je nou de verwarring hebt van de lijn van het Koninkrijk der Hemelen, verwarren met dat wat Paulus zegt, dan kom je heel makkelijk terecht in de vraag die veel christenen overkomt. Waarom overkomt mij dit? Waarom moet ik lijden? Het goede is toch van God en het kwaad van de duivel? Want dat denk je dan als je die twee lijnen door elkaar gooit. Maar, dan wil ik u een tekst meegeven. 1 Korinthe 10 vers 13, heel bekend. Hè, dat als er beproeving is in ons leven, dat hij ons met die beproeving ook de uitstijging geeft. Dan moet je wel bedenken dat je die uitstijging pas leert kennen als je eerst beproefd bent. En zonder die beproeving zul je de uitstijging nooit waarderen. Het is noodzakelijk wat in ons leven vandaag gebeurt. Wij zouden net als Israël de zorgen van deze eon op hem mogen werpen. Maar bij ons behoeft het niet eens zo ver te komen. Want Paulus zegt, wees in geen ding bezorgd. Maar laat bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden van God. En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden als in een vesting. In Christus Jezus. Geweldige woorden die je tot troost kunnen zijn als je inderdaad met die vragen te maken hebt. Waarom overkomt mij dit? Maar het gaat niet buiten hem om. Ik kan het bij hem bekendmaken. Hij weet ervan. Het zal nooit zo ver gaan dat ik het niet meer kan dragen. Hij zal mijn gedachten en mijn hart behoeden als in een vesting. We zijn ook niet uit op rijkdom, om niet in verzoeking of in een... Degene bij het zaad in het hart, bij wie het zaad in het hart viel en 30, 60 of 100-voudig vrucht voortbracht, en dan zitten we midden in de gelijkenis. Nee, want God heeft ons in een positie gebracht waarbij hij veel meer van ons kan verwachten, ook al kunnen we ons dat niet voorstellen. Bij ons is het woord niet alleen in het hart gevallen, maar wij zullen zelfs het levende portret van het woord worden. Wij worden een levend beeld van dat wat Gods woord zegt, hier op aarde al en straks te midden van de hemelingen. Vandaar dat Paulus er in zijn brief aan de Filippenzen over schrijft, opdat gij onberispelijk en onbesmet moogt zijn, onbesproken kinderen te midden van een ontaard en verkeerd geslacht, waaronder gij schijnt als lichtende sterren in de wereld. Filippenzen 2 vers 15. Wij zijn een brief van Christus, geschreven met de geest van de levende God. Een brief van Christus. Dat wil zeggen, iedereen die wil, die kan aan ons lezen hoe Christus is. Dat is wat Paulus leert. Wij zijn een levend beeld van hem, in feite, op deze aarde. Vanuit dat Paulus ook zegt, hè, over zichzelf, wij, laatste apostelen, zijn een schouwspel geworden. Een theaterstuk. Voor de wereld, voor engelen en voor mensen. Daar komen we zo meteen aan toe. Maar het gaat bij ons dus niet om dat zaad ergens in goede aarde valt en zoveelvoudig vrucht draagt. Nee, God wil ons als een levend beeld, een levende brief zou je kunnen zeggen, van Christus gebruiken. Een levend portret. Een zichzelf zuiverende gemeente. Op de akker van de gemeente die het lichaam van Christus is, zal het anders toegaan dan de gelijkenissen van het onkruid en het zuurdecem laten zien. In die gelijkenissen laat men de tegenwerker begaan en mogen de knechten tussentijds geen onkruid, geen dolik wieden. Weet u nog? Het moest samen opgroeien. En pas bij de oogsttijd, dan zou het dolik worden gescheiden van het goede zaad, van de opbrengst, en verbrand worden, terwijl het goede zaad dan zijn bestemming tegemoet gaat. Maar wat ons aangaat, schrijft Paulus, weet gij niet dat een weinig zuurdeeg het gehele deeg doorzuurt, doet het oude zuurdeeg weg, opdat gij een vers deeg moogt zijn. En ik wil dat graag met u lezen. 1 Korinthe 5. Want het staat in een bepaald verband. En is het nou zo dat wij de zondaar in ons midden, iemand die niet de Heere waardig wandelt, maar eigenlijk hem schade doet door zijn wandel. Door zijn wandel, hè? Is het nou zo dat we die ook maar op moeten laten groeien, net als het dolik tussen het goede zaad, en dat we moeten wachten totdat de Heer komt en dan enzovoort? Nee, Paulus geeft ons iets anders aan. Die geeft ons aan als het gaat om die zo ontzettend verkeerde wandel. Dat kun je niet hebben in een levend portret, in een levend beeld, in een brief van Christus. Dan zou je een verkeerd beeld schetsen van wie Christus is, een verkeerd beeld van de genade Gods. En dat kan niet. En dan lezen we in 1 Korinthe 5. Inderdaad spreekt men van hoererij onder u. En zulke hoererij als zelfs onder de heiden nu niet voorkomt. Dat iemand leeft met de vrouw van zijn vader. En gij zijt opgeblazen in plaats van u veeleer te bedroeven en dus de bedrijver van die daad uit uw midden te verwijderen. Dat is de lijn die Paulus aangeeft. We laten dat niet maar aansudderen in de gemeente. Maar Paulus zegt, zo iemand waar sprake is van hoererij, daar moet je bedroefd over zijn. En de dader van die daad, die moet, als er geen inkeer is, uit het midden verwijderd worden. Want mijnerzijds heb ik, hoewel lichamelijk niet, maar naar de geest wel aanwezig, reeds, als aanwezig, vonnis geveld over hem die op zulke wijze zoiets heeft begaan. Wanneer we vergaderd zijn, gij en mijn geest, met de kracht van onze Heer Jezus, leveren we in de naam van de Heer Jezus die man aan Satan over, tot verderf van zijn vlees, opdat zijn geest behouden worden in de dag des Heren. Uw roem deugt niet. Weet gij niet dat een weinig zuurdeeg het gehele deeg doorzuurt, het gehele deeg zuur maakt? Hetzelfde beeld, hè, als in de gelijkenis. Maar het is niet zo dat we dat laten zitten, want daar kan toch geen plaats zijn voor zuurdeeg, voor zonde in de gemeente. Doet het oude zuurdeeg weg, opdat gij een vers deeg moogt zijn. Gij zijt immers ongezuurd. Het kan toch niet zijn dat je die twee met elkaar in contact brengt. Want het resultaat is nooit dat het ongezuurd zijn overslaat op het zuurdeeg. Nooit. Het resultaat is altijd dat het ongezuurde aangestoken wordt door het gezuurde. Die rotte appel die de ander in de mand aansteekt, in plaats van die gezonde appel die dan denkt dat hij die rotte appel wel even kan beter maken, bij wijze van spreken. Het kan zijn dat God inkeer geeft, hoor, dat zeg ik niet. Maar dan is het God en dan is het niet de mens die dat teweeg kan brengen. God kan inkeer geven, ja zeker. Ja zeker dan. Maar als er een volharden is en een blijven bij het zuurdeeg, blijven bij de zonde, dat kan niet. Dat kan niet, dat is onmogelijk. Dat kan niet. En dat moet verwijderd worden. Want ook ons paaslam is geslacht, Christus. Laten we derhalve feest vieren, niet met oud zuurdeeg, nog met zuurdeeg van slechtheid en boosheid, maar met het ongezuurde brood van reinheid en waarheid. Dat heb je echt niet zelf teweeg gebracht, die reinheid en waarheid. Maar dat doet God in je leven. Dus, als er aan de ene kant staat dat in de gelijkenissen het dodelijk op mag komen en groeien en bij wijze van spreken bloeien samen met het gezonde zaad, dan geldt in de gemeente toch echt een andere lijn. Daar is tucht. Daar zet God tucht in op een bepaald moment. En dat moment geeft hij aan waar dat nodig is. En die tucht betekent weg uit het midden. Dit kan niet. Hier kun je niet zomaar mee verder. Daarom dus, even kijken, waar waren we? Ik schreef u reeds in mijn brief dat gij niet om moest gaan met hoereerders. Niet met hoereerders uit deze wereld, in het algemeen, of met geldgierige en oplichters en afgodendienaars, want dan zou men wel uit de wereld moeten gaan, de hele wereld is er vol mee. Nu evenwel schrijf ik u, dat gij niet moet omgaan met iemand die, al heet hij een broeder, een hoereerder, geldgierige, afgodendienaar, lasteraar, dronkaard of oplichter is. Met zo iemand moet ge zelfs niet samen eten. Je moet geen gemeenschap zoeken met die persoon. Staat het soms aan mij hen te oordelen die buiten zijn? Dat doet God toch? En dan komt Paulus geeft eigenlijk een verwijt. Gij oordeelt niet eens wie in uw kring zijn. Dat staat er. Je richt niet wie in je eigen kring zijn. Dat kan niet, Korintiërs. Zo kan het niet. Die moet uit je midden verwijderd worden. Hen die buiten zijn zal God oordelen. Maar doet wie niet deugt, uit uw midden weg. Doet wie niet deugt, uit uw midden weg. Dat is de lijn van Paulus. En dat is een andere lijn dan de lijn van de gelijkenissen. Terug naar de werktekst. Daarom moet iemand die, al heet hij een broeder, een hoereerder is, uit de gemeenschap van de heiligen verwijderd worden. Want hoe zou iemand van die gemeenschap, lees wel wat er staat, het is gemeenschap, iets gemeen hebben, iets gezamenlijk hebben betekent dat. Hoe zou iemand van die gemeenschap deel uit kunnen maken? En eigenlijk zou je daar een punt of een vraagteken moeten zetten. De rest van de zin lijkt er niet zo bij te passen op dit moment. Want het gaat er niet om wanneer hij geen duidelijk onderscheid heeft tussen het koninkrijk en de gemeente die het lichaam is. Dan zou je denken, oh, het ligt dus aan de leer. Dus ik moet afscheiden van wie de goede leer niet heeft. Nee, het gaat erom wanneer iemand een foute wandel heeft. En in zijn wandel laat zien dat hij eigenlijk de genade misbruikt voor zijn eigen doel. Dus ik zou zeggen, zet een vraagteken na wanneer hij Want hoe zou iemand van die gemeenschap deel uit kunnen maken wanneer hij een verkeerde wandel heeft? Daar gaat het om. Kijk, dat je bepaalde kennis niet in je bezit hebt, dat kan. En dat is voor Paulus nooit aanleiding om de gemeenschap af te breken. Dat is aanleiding voor Paulus om die kennis aan te reiken. En op een voorzichtige of op een tactische of wat voor manier dan ook, dat mogen wij ook doen. Op zo'n manier dat je God de gelegenheid geeft die kennis bij die ander wakker te roepen. Dat aan te bieden en te zeggen, ja, maar heb je dan nooit gehoord dat Paulus dit of dat zegt? En misschien heb je nog niet in de gaten, maar die brief is toch niet direct aan ons geschreven. Dat kan ik me toch. En dan kunt u geweldig dat voorbeeld van dat verkeerde adres gebruiken natuurlijk. Het gaat nooit om kennis die ontbreekt, maar het gaat om een wandel die ingaat tegen dat wat God leert over genade, over verzoening, over rechtvaardiging enzovoorts. Als je daar wel bewust tegenin wandelt, dan kan er geen sprake meer zijn van gemeenschap. Maar dan moet die gemeenschap afgebroken worden. Op dat moment. Je zou kunnen zeggen, daarbij kun je heel, heel nadrukkelijk lezen wat er staat in 2 Korinthe 6. En dat wil ik maar met u opzoeken. Want wat doe je op het moment dat je met iemand door de deur blijft gaan die een levenswandel heeft die tegen Gods woord ingaat, het woord dat voor vandaag geldt, dan span je je eigenlijk op het moment dat je bijvoorbeeld dat partnerschap zoekt, span je je in onder een ongelijk juk. En in 2 Korinthe 6, daar staat in vers 14, vormt geen ongelijk span met ongelovigen. Nou, wat is een ongelovige? Dat is eigenlijk ook iemand die, al heet hij een broeder, een wandel heeft van een ongelovige. Want wat heeft, en dan komt het, wat heeft gerechtigheid gemeen met wetteloosheid? Welk deel is daar samen? Gerechtigheid, wetteloosheid, dat gaat toch niet samen? Of welke gemeenschap, koinonia, het Griekse woord, iets samen gemeen hebben, heeft licht met duisternis. Die twee sluiten elkaar toch uit? Het is of donker of licht. Eén van de twee. Welke overeenstemming, symfonie zit erachter? Samenklank is er tussen Christus en Belial. En dan komt er nog zo'n woord. Of welk deel, welk gebied, heeft een ongelovige samen met een ongelovige? Welke gemeenschappelijke grondslag heeft de tempel Gods met afgoden? Heb je vijf verschillende woorden die aangeven iets samen hebben. Of een overlappend gebied. En eigenlijk zegt elke vraag, het is er niet. Het bestaat niet. Dat overlappende gebied. Dat grijs, wat we soms wel eens menen te moeten zoeken, bestaat niet. Het is of licht, of duisternis. En in je levenswandel kun je niet leven alsof die twee bij elkaar passen. Wij toch zijn de tempel van de levende God. En dat zouden we moeten bedenken. Wij zijn een tempel Gods. Het lichaam van Christus is een tempel Gods. Tempel van Hem. Hij wil wonen in ons. Hij maakt woning. Hij woont in ons. En dat geeft dat je dan op een gegeven moment, als mensen leven alsof Hij daar niet is, daar geen gemeenschap meer mee kunt hebben. En dat er een moment moet komen van, dat kan niet meer in ons midden. Dat moet uit de gemeente. Maar nooit met het doel om permanent die persoon weg te doen. Het doel van God is altijd een stukje scheiding, om te kijken of er inkeer komt en of er terugkeer mogelijk is. En soms zie je dat gebeuren. Dan is er inkeer en dan is er terugkeer mogelijk. En soms zie je dat dat niet gebeurt. En wij weten nooit wanneer dat wel of wanneer dat niet zo is. De vraag aan ons is, houden we ons aan de lijn die Paulus geeft? Zoeken we toch gemeenschap met? Of zeggen we nee, ik trek die lijn door, ook in mijn persoonlijk leven. En dan is er verschil. Natuurlijk is er verschil. Is het sprake van een bloedband, dan is het anders dan wanneer er geen sprake is van een bloedband. enzovoorts. Dat zijn zaken die hier nu niet zo uitgebreid aan de orde hoeven te komen. Maar het is wel heel belangrijk om te zien dat er een andere lijn ligt dan in het Koninkrijk der Hemelen. Als dat valse koninkrijk eerst op lijkt te komen, dan laat de Heer dat gaan. Tot het moment van de oogst. Maar bij ons is dat niet zo. Wij worden opgeroepen om te wandelen, de Heere waardig. En wie die naam van de Heer eigenlijk door het slijk haalt, door zijn onwaardige wandel, daarvan moeten we ons afscheiden. Dat is een hele duidelijke zaak. Terug naar de werktekst. Kijk, hoe zit het dan met de laatste regel van die alinea zegt, om nog maar te zwijgen over de positie als heilige. Hoe zit dat dan? Nou, daar is Romeinen 11 wel duidelijk over. Het gaat niet om redding of niet. Want de roeping van God is onberouwelijk. Zijn roeping is onberouwelijk. Maar het gaat om, hoe ga je ermee om in je wandel? En dan geldt dat we op een gegeven moment moeten zeggen dat er tucht geldt in de gemeente en dat we daar niet mee samen door de deur kunnen. De roeping en de genadegaven zijn onberouwelijk. Dat staat vast. Die redding is er. Maar daarmee wil nog niet gezegd zijn dat we onverkort verder kunnen als iemand zich onwaardig gedraagt. De gemeente is het persoonlijk eigendom van Christus en heeft door hem rechtstreeks toegang tot de Vader. En ook dat is weer zijn onvoorstelbare uitspraak. Besef wat dat betekent. Een Jood had niet rechtstreeks toegang tot de Vader. Daar moest sprake zijn van handelingen tot reiniging in de eerste plaats. Een reinigingsdoop bij de priesters zelfs. Zelfs de hoge priester moest zichzelf reinigen voordat hij het heilige der heiligen binnenkon. Daar was sprake van tussenkomst van middelaars. Je kon niet zomaar tot God bidden, dan moest je een offer brengen. Dan ging je naar de priester en dan ging die priester voor jou bidden. En er zijn heel veel gemeenten waar die verwarring nog steeds bestaat. Rechtstreeks om u heen. U hoeft maar de hoek om te gaan hier en u treft een kerk aan waar men niet bidt rechtstreeks tot God, maar waar men de hulp inroept van een middelaar. Een middelaar die zelfs overleden is. Zegt, de schrift maakt helemaal niet duidelijk dat Maria ten hemel opgevaren is. Of dat zij onze middelares tot God kan zijn. Maar er zijn gemeenschappen genoeg die bidden tot Maria. Omdat ze zelf niet heilig genoeg zijn om zomaar tot de Vader te kunnen naderen. En Maria staat een stapje dichterbij. Of heilige beelden. Een heilige aanroep als er iets verloren is. En jawel, daar wordt het weer gevonden. En zo gaat men soms om met alsof wij via middelaars tot God moeten naderen. We hebben iets unieks. We hebben vrije toegang tot de Vader. Besef je dat wel? Hoe uniek dat is. Hoe geweldig dat is. Dat je niet naar iemand toe hoeft te gaan die dat voor jou kan doen. Omdat hij er misschien beter in is. Of dat hij heiliger is. Of vrije toegang tot de Vader. Dat is iets geweldigs. Iets om voor te danken. Je zou heel makkelijk die verwarring kunnen krijgen natuurlijk. Als je dat koninkrijk naar hem. Straks moet Israël een natie van priesters zijn op de aarde. Zij moeten namens de wereld tot God naderen. Die wereld die kan dat niet zomaar uit zichzelf. Die heeft Israël nodig. Een middelaarsvolk. Dat voor hem bidt. En 10 mensen pakken de slip van een Jood en zeggen, zegen ons, want we hebben gehoord dat God met u gaat. We moeten bij jou zijn. We zien dat God met jou is, dus willen wij ook bij jou zijn. Wij willen ook die zegen ontvangen. Dat is middeling, bemiddeling. We hebben vrije toegang tot de Vader. Totaal anders. Dat kan je niet vermengen. Onbegrijpelijk. En toch gebeurt het. Ja, dat is natuurlijk onder invloed van eentje die dat heel fijn vindt. Om dat soort dingen te vermengen. Hè? Tegenstander van God. Die wil het liefst zo duister mogelijk houden wat Paulus allemaal mocht openbaren. En dat doet hij door de zaken te vermengen. Heel simpel. Dus het is niet zo ver weg hoor wat hier staat. Zij is, dus die gemeente is in Christus gezegend met iedere geestelijke zegen. Het is misschien niet zichtbaar om ons heen. Het is een geestelijke zegen te midden van de hemelingen. Waar wordt iets over Israël wel of niet van in de vorm van een gelijkenis gezegd? Zoiets kent Israël niet. Het gebrek aan tucht in de gemeente hebben vele christenen met een beroep op Matteüs 13, vers 29, gebillijkt, goedgekeurd. Namelijk, nou, dat dodelijk dat groeit toch op samen met het gezonde zaad. Dat betekent dus, in de gemeente moet je niet tucht oefenen. Dat is dan de conclusie die getrokken wordt. Eerlijk gezegd, kunnen wij ons nauwelijks een absoluut zuivere gemeente op aarde voorstellen. We zijn mens, we zijn nog steeds sterveling in een stervend lichaam. En we maken fouten. Dus absoluut zuiver kan het ook op aarde niet toegaan in de gemeente. Wat echter wel kan, is een zichzelf door het geloof zuiverende gemeente. Verwijder de boze uit jullie midden, zegt Paulus. He? Iemand die die boze daden bedrijft, verwijder die uit je midden. Zo kun je een zichzelf zuiverende gemeente op aarde voorstellen. Die bij het geloof blijft, gefundeerd en bestendig, en zich niet laat afbrengen van de verwachting van het evangelie, die ze gehoord had en waarvan Paulus een dienaar geworden was. Dus tegenover dat beeld van laat maar opgroeien die dodelijk, staat de zichzelf zuiverende gemeente zoals Paulus dat uitbeeldt. En wat we net hebben gelezen met elkaar. Vele gemeenschappen van christenen beantwoorden hier niet aan. En willen dat ook niet, omdat ze gericht zijn op wat aards, vleeselijk, tastbaar is. En daardoor voelen ze zich zo aangetrokken tot Israëls aardse bediening. Want die is aards. Nou, daar kan je tenminste wat bij voorstellen. Dat is zichtbaar. Troon hier op aarde. Zegen ontvangen hier op aarde. Nou, zegen willen we allemaal graag natuurlijk. Zoals we het lijden schuwen, willen we allemaal graag zegen zijn. En dan worden sommigen zelfs zegen inpikkers. Van Israël. Want we willen maar wat graag die zegen die God aan Israël beloofd hebben natuurlijk. En dan zijn wij de verloren stammen van Israël, zegt de een. En de ander die pikt weer een ander stukje zegen af. Wij zijn een koninklijk priesterschap. En de derde die pikt nog weer een ander stukje zegen van Israël af. Ja, maar je kan het wel jezelf toe willen rekenen. Maar die zegen heeft God ons niet beloofd. En die geeft hij ons ook niet. Wat hij ons wel geeft is geestelijke zegen. Ja, maar dat kan ik niet zien. Nee, maar dat wil niet zeggen dat hij er niet is. En lijden gaat eraan vooraf, aan die verheerlijking. Ja, maar dat wil ik niet. Ja. Maar dat is wel de weg van God. Dat is in het leven, zoals wij dat ontvangen hebben, de weg die God gaat met een gelovige. Het is alleen niet tastbaar, die zegen, die geestelijke zegen. Maar is er wel. En dat ontdek je op het moment dat je spreekt met mensen die bijvoorbeeld op hun doodsbed liggen. En op het punt staan te overlijden. Ik ben nooit zo onder de indruk geweest van die tekst die we net uit Filippenzen hebben gelezen. Als toen iemand die op het punt van sterven stond, dat opzij samen met me. De Heer is nabij. Mag ik dat dan bidden? Of ik snel mag sterven? Natuurlijk mag je dat bidden. Je mag om genade vragen. Onvoorstelbaar. En op zo'n moment dan weet je echt niet meer hoe je het hebt hoor. Weet je echt niet meer. Maar dan rollen de tranen vanzelf over je gezicht. Want die persoon moet dat ondergaan. Wat een lijden, vader, wat een lijden. Mag het nu afgelopen zijn? Alsjeblieft. Mogen we dat vragen? Wij kunnen dat niet aanzien. En dan ontdek je dat vader altijd genadig is. En dat je soms heel beschaamd staat. Als iemand jou vertelt dat God zo nabij is. En dat je denkt, hoe kan God in dit lijden? Hoe kan dat? Is dat nog te rijmen? Ja, want in dat lijden ervaart die persoon en maakt mij beschaamd. Ik die gezond ben. Dan zie je dat het evangelie waar is. Ook op momenten dat ik zou zeggen, nou voor mij hoeft het allemaal niet meer. Maar God geeft op dat moment de kracht om dat lijden te ondergaan. In de wetenschap. Dat op het moment dat je je ogen sluit. Het volgende moment doe je ze open. En is de verheerlijking aan de orde. Het lijden is begrensd. Zijn kostbaar eigendom. We zijn een schouwspel voor boodschappers en voor mensen. Ik geef u de tekst erbij. Want leest u dat maar. 1 Korinthe 4 vers 9 zegt Paulus dat. Wij zijn dwaas om Christus wil. Ikgerichte, van lijden afkerige christenen doen hun uiterste best om het zich in de wereld geriefelijk te maken en verstandig en sterk te worden. Je hoeft niet te lijden. God wil je zegenen. En die zegen die moet je als het ware opeisen door daar voortdurend voor te bidden, maakt men je dan wijs. En ontvang je die zegen niet? Nou, dan ben je niet goed, je bent verkeerd. En dan een mooi verhaal erbij van een pakhuis vol pakketjes met zegen die klaar liggen in de hemel. Maar ja, niemand heeft ze gevraagd, dus ze zijn niet gestuurd. Nou, dat is natuurlijk een verschrikkelijke gedachte, want zo werkt God niet. God zegent ons zelfs ongevraagd. Iedere dag, met zonneschijn en met regen. Over goede en boze. Hij zegent zelfs de boze mensen. We hoeven er niet om te vragen en we ontvangen al zegen. Nou, laat staan degene die van hem zijn. Natuurlijk zegent hij die. Alleen soms met geestelijke zegen. Te midden van de hemeling. Niet direct met de dingen die ons aangenaam zijn. Als we sterker verstandig willen worden, dan ben ik bang dat je als christen wel eens teleurgesteld zou kunnen zijn. Want Paulus wilde helemaal niet sterk zijn, die wilde zwak zijn. Laat mij maar zwak zijn. 3 keer heb ik de Heer gebeden. Om die doorn in mijn vlees weg te nemen. En hij zei, niet zo van, nou wees nou maar stil jongen, het komt allemaal wel goed, mijn genade is je genoeg. Nee, hij zei, mijn genade Paulus is meer dan voldoende voor wat jij nodig hebt. Meer dan voldoende. Die genade gaat ver overheen over wat jij nodig hebt. De ware leden van het lichaam van Christus zullen zich echter steeds beter van dergelijke ambities, sterk willen zijn, los kunnen maken. Daarom willen we graag de smaad, nou, weer dat vraagtekentje erbij, hè? Daarom willen we graag de smaad van het kruis dragen en nergens anders in roemen dan in het kruis van onze Heer Jezus Christus, waardoor voor ons de wereld gekruisigd is en wij voor de wereld. Vraagtekentje. Zouden wij, die leden van het lichaam zijn, in zijn ogen niet veel kostbaarder zijn als zijn schat en zijn parel? En je zou kunnen zeggen, dat zijn hele aardse zaken. Een schat in de aarde. Israël in de wereld is natuurlijk kostbaar. Een parel, is geweldig. Maar dat zijn toch hele aardse dingen. Natuurlijk schenken die schat en die parel hem buitengewoon veel vreugde. Hij heeft immers zijn leven ervoor gegeven. Maar als zijn lichaam zijn wij hem vele malen dierbaarder en kostbaarder. Hij zou ons nooit kunnen haten, ook al zouden we hem teleurstellen. He? Niemand haat ooit zijn eigen vlees. Maar hij voedt het en hij koestert het. En zo doet de Heer ons ook. Hij stelt ons liever onder zijn tucht, omdat het zijn wens is een heerlijke, uitgeroepen gemeente te presenteren die geen vlek of rimpel of iets dergelijks heeft, maar heilig en smetteloos is. En dat niet dankzij onze inspanning, maar omdat hij dat van ons gemaakt heeft. Heilig, smetteloos. Een heerlijke, uitgeroepen gemeente. Zo presenteert hij ons. Efeze 5, vers 27. Dat is zijn werk. En natuurlijk, een schat en een parel. Fijn. Maar dat is wat hij van ons maakt. Dan zal die gemeente haar toekomstige heerlijkheid waard zijn. En ik wil met u lezen, omdat het zo'n geweldige tekst is, Romeinen 8. En dat is echt een hoofdstuk om nog eens te lezen voor jezelf. Ik heb dat er net al gezegd, maar doet u dat vooral. Ik pak nu die verse eruit. En dan wordt duidelijk dat de gemeente zijn werk is. Dat het zijn roeping is. En dat hij degene is die daar alles aan doet. Romeinen 8 vers 29. En dan begin ik bij 28. Wij weten nu dat God alle dingen doet medewerken ten goede. Daar staat het, hè? Ook dat lijden. Alle dingen doet medewerken ten goede voor hen die God lief hebben. En die volgens zijn voornemen geroepen zijn. Want die hij tevoren kent, bestemt hij ook tevoren tot gelijkvormigheid aan het beeld van zijn zoon. Opdat hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broeders. En die hij tevoren bestemt, deze roept hij ook. En die hij roept, deze rechtvaardigt hij ook. En die hij rechtvaardigt, deze verheerlijkt hij ook. Een vaststaande belofte van 5 stappen waarin God met ons bezig is. En die vijf stappen, die eindigen bij verheerlijking. Geweldig. Daarom, het is zijn werk en niet dat van ons, dat heilig en onbesmet zijn. Terug naar de werktekst. Wij zullen in de toekomst niet door boodschappers aan een gericht en selectief een selectie worden onderworpen, zoals Israël in de gelijkenis van het sleepnet. Het is niet zo dat al het rotte eruit gepikt moet worden in de toekomst en alleen het goede verder gaat. Wij zullen voor de soevereiniteiten en gevolmachtigden te midden van de hemelingen een toonbeeld vormen. Dus die kijken naar ons en daarin laat God zien, kijk, dit waren eerst vijanden en kijk eens wat ik ervan gemaakt heb. Rechtvaardig, verheerlijkt enzovoorts. Wij zullen niet gericht worden, maar wij zullen boodschappers juist richten. Dus het is niet zo dat ons nog een gericht te wachten staat, Romeinen 8 vers 1, hè? We zijn onbeschuldigbaar. We worden niet meer gericht. Maar wij zullen juist die boodschappers richten, 1 Korinthe 6 vers 3. Er zijn maar weinig gelovigen bij wie dit bekend is. Het zal de Heer zelf zijn die ons eens zal beoordelen, en wel op het moment dat we voor de Bema, voor het erepodium, komen te staan. En dan komen we aan het slotwoord. Ook voor ons is het van groot belang om de waarheden over het Koninkrijk van de Hemelen grondig te kennen. Wij maken deel uit van zijn lichaam. Het complement, de compleetmaking van hem die het al in alles compleet maakt. We hebben gezien dat van dat al het aardse koninkrijk slechts een klein onderdeeltje is. Dus van het al, van het heelal, is dat aardse koninkrijk maar een klein onderdeeltje. Maar het maakt er wel deel van uit. Het moet ons nu duidelijk zijn dat wij een vele malen heerlijke roeping hebben die boven is in Christus Jezus. Mogen de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader van de Heerlijkheid, ons een geest geven van wijsheid, onthulling in erkenning van hem, opdat we zien wat de verwachting van zijn roeping is. We hebben het net over die roeping gehad. Wat komt er achteraan uiteindelijk? Verheerlijking. Heerlijkheid. Alleen dan is het mogelijk dat wij een wandel hebben die die roeping waardig is. En ook dat is weer geen eigen werk. Dat bewerkt God in ons leven. Hij bewerkt in ons het verlangen om waardig te wandelen aan de roeping waarmee hij ons geroepen heeft. Bij jonge mensen doet hij dat. En dan kan het verlangen heel intens zijn. Heel oprecht. En bij oudere mensen is soms een hele pakket aan levenservaring eroverheen gekomen. Maar datzelfde verlangen is aanwezig. En soms wat ondergesneeld door levenservaring. Maar op het moment dat je Gods woord weer leest, dan komt dat weer in zijn volle omvang naar voren. En dan verlang je er weer net zoals vroeger. Heel intens naar om hem waardig te leven. Dat hoop ik althans. En ik ken dat wel. Ik had toen ik 10 jaar was, wist ik het zeker. Ik wilde maar voor één ding leven. En dat is voor de Heer. Maar ja, dan gebeuren er zoveel dingen in je leven. En dan raak je soms het spoor een beetje bijster. Maar hij heeft gegeven dat ik mocht blijven op dat spoor. En hij maakt het waar in je leven. En dan ontdek je, als je een beetje ouder wordt, het is waar wat God zegt. En daar kan ik op bouwen. Hoe kan je het nou zo zeker weten, vraagt iemand die jonger is dan. En dan heb ik eigenlijk maar één antwoord. Ja. Lees het. Aanvaard het. Geloof met je hart wat God gezegd heeft voor jou vandaag. En dan zie je soms dat jaren later dat landt. En dat het terecht komt op de plek waar God het hebben wil. Een hart wat op hem gericht wordt. Door alle probleempjes, grote, kleine dingen in je leven heen, op hem gericht. En ik denk dat dat iets geweldigs is. Iets wat het lijden niet teniet doet. Maar iets wat soms door een stukje lijden versterkt wordt. Gerichtheid op God. Ik denk dat we God daarvoor mogen danken. We hebben wat mij betreft een geweldige Bijbelstudie met elkaar gehad. Waar bij mij op sommige gebieden ineens de schellen van de ogen vielen. Heb ik nooit gezien. En nu ontdek ik ineens hoe het zit. Heb ik nooit begrepen. En nou snap ik ineens. Die parel, die schat. De lijn voor Israël. En ik hoop dat ook vandaag voor u het spoor weer ietsjes meer, of in ieder geval het dubbeltje weer ietsjes meer gevallen is. Zullen we met elkaar danken? Vader, dank u wel dat we aan het eind van deze Bijbelstudie met elkaar voor uw aangezicht mogen verschijnen. En dat we toch dankbaar mogen zijn, Vader, voor dat wat u ons met elkaar weer geleerd heeft. Uw woord is de waarheid. En hoe meer we daarop leren vertrouwen, hoe meer we ontdekken dat dat ook echt waar is, Vader. Dank u wel dat u ons onderscheidingsvermogen hebt gegeven, een stukje geestelijke rijpheid. En voor zover we daar nog in moeten groeien, Vader, wil u ons dat maar geven. Dank u wel dat dit hele leven ons mag voorbereiden op iets waarvan we misschien een flauwe notie hebben, maar wat al onze verwachtingen verre zal overtreffen. En dank u dat u dat juist duidelijk wilt maken aan mensen die in nood zijn en die lijden. We bidden u, Heer, voor een wereld in nood. Een wereld waar de barensweeën steeds heftiger worden en waar het allemaal de verkeerde kant op lijkt te gaan. Dank u wel dat u ons kennis van uw geweldige plan heeft gegeven en dat we mogen weten dat de uitkomst vaststaat. En dat is dat u allen, elk schepsel, aan uw vaderhart zult drukken. Vader, we zijn u dankbaar. En misschien zeggen we dat veel te weinig. Misschien laten we daar veel te weinig van blijken in onze levenswandel. Toch kent u de intentie van ons hart, Vader. En dank u wel dat we ook dat aan u bekend mogen maken. We danken u voor dit centrum, waar we in alle vrijheid bezig mochten zijn. En we willen gebruik maken van die vrijheid, zolang u ons die geeft, om dat evangelie van genade en verzoening bekend te maken in de wereld. Help ons om te beseffen dat dat van belang is, Vader. En dat dat is waar u ons voor wilt gebruiken. Dank u wel dat we met elkaar dit weekend mochten beleven. En dat we er rijker en gesterkt door naar huis zullen gaan. Vader, dank u voor uw grote liefde, uw trouw, waar wij elke dag uit mogen leven. U bent een goede vader en we willen u daarvoor danken. Loven, prijzen. In de naam die ons gegeven is, de naam boven alle naam, in Christus Jezus' naam. Amen.